We hebben een kerk en die heet de Larn Baptist Gemeente.
Our church is full of contrasts. We have someone who is a professor at Queen's University.
We hebben een kerk met een hele diversiteit aan mensen. Er zit ook een professor aan de Queen's
University. And we have people who cannot read or write.
En we hebben ook mensen die niet kunnen schrijven of lezen.
Our area where the church is socially deprived.
Het gebied waar onze kerk ligt, die is sociaal achterstandig.
And for many years there was a hardness of heart. People were closed to the gospel.
En vele jaren lang was er echt een hardheid van harten en waren mensen niet open voor het evangelie.
But since COVID, there's been a great openness.
Maar sinds COVID is er een openheid gekomen.
I think the idols for many people were stripped away during lockdown.
Ik denk dat de afgoden tijdens de lockdown voor heel veel mensen zijn weggenomen.
So the idol of comfort, entertainment, even family and leisure was all taken away.
Dus de afgod van familie, entertainment, ontspanning, al die dingen waren weggenomen.
And people are really searching for what truly matters.
En mensen zoeken naar wat nou echt betekenis geeft.
And so it's not unusual to stand at the front of church on a Sunday morning.
Dus het is niet ongewoon om voor in een gemeente te staan op een zondagmorgen.
And to see people who have come because they just started reading the Bible looking for answers.
En om te zien dat mensen zijn gekomen die gewoon in de Bijbel zijn gelezen en aan het zoeken zijn naar antwoorden.
It's a very exciting time for our church.
Het is een erg een mooie tijd voor onze kerk.
And we're thankful to the Lord who has been working in our town.
En we zijn dankbaar aan de Heer dat Hij zo aan het werk is in onze stad.
And it's exciting to be here this morning as well with you.
En het is ook heel mooi om hier te mogen zijn met u deze morgen.
Paul from Grace to You Europe was talking to me in December.
Paul van Grace to You Europe, die sprak ik in december.
I told him I had 3 months during this year free. As a sabbatical from the church.
Ik vertelde hem dat ik 3 maanden vrij heb dit jaar als een sabbatical van de kerk.
Go on ahead. And he said, look, there's a church and I think it would be good for you to visit and to get encouragement from them and to give some encouragement to.
En hij zei tegen me, er is een gemeente wat mooi zou zijn als je die zou kunnen bezoeken en om bemoedigd te worden door hen en ook om bemoediging te kunnen geven aan hen.
And so we have been praying for you.
En dus hebben we voor jullie gebeden.
And we've been looking forward to joining with you in worship and in preaching the word.
En hebben we toegekeken om samen met jullie te kunnen aanbidden en om het woord te mogen preken.
We're going to turn to 1 Peter in our Bibles.
We gaan opstaan naar 1 Petrus in onze Bijbels.
And Paul is going to read from 1 Peter chapter 1.
En ik ga dan lezen uit 1 Petrus 1.
He will read from verse 3 to verse 9.
Vanaf vers 3 tot vers 9.
So it's 1 Peter chapter 1 verse 3 to verse 9.
Dus 1 Petrus 1 vers 3 tot vers 9. Daar staat geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons overeenkomstig zijn grote barmhartigheid opnieuw geboren deed worden tot een levende hoop, door de opstanding van Jezus Christus uit de doden, tot een onvergankelijke, onbevlekte en onverwelkbare erfenis die in de hemelen bewaard wordt voor u. U wordt immers door de kracht van God bewaakt door het geloof tot de zaligheid, die gereed ligt om geopenbaard te worden in de laatste tijd. Daarin verheugt u zich, ook al wordt u nu voor een korte tijd, als het nodig is, bedroefd door allerlei verzoekingen. Opdat de beproeving van uw geloof, die van grotere waarde is dan die van goud, dat vergaat en door het vuur beproefd wordt, mag blijken te zijn tot lof en eer en heerlijkheid bij de openbaring van Jezus Christus. Hoewel u hem niet gezien hebt, hebt u hem toch lief. Hoewel u hem nu niet ziet, maar gelooft, verheugt u zich met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde. En verkrijgt u het einddoel van uw geloof, namelijk de zaligheid van uw zielen.
Well, imagine a Christian sitting in a dark room.
Stel je een christen voor die in een donkere kamer zit.
He's a man who has suffered terrible things.
Hij heeft verschrikkelijk geleden.
He has gone through great trials and difficulties that are really too difficult to describe.
Hij is door beproevingen en moeilijkheden doorgegaan die moeilijk zijn om te beschrijven.
And he wonders how he's going to keep going.
En hij weet niet hoe hij door kan gaan.
He doesn't know if he can face tonight, let alone tomorrow.
Hij weet niet hoe hij de avond, laat staan de volgende dag, zal doorkomen.
And so he's overwhelmed.
Dus hij is overweldigd.
He's full of pain.
Vol pijn.
He's full of tears.
Hij heeft tranen.
And into that room comes a Christian who's bubbling and bursting.
En dan komt er een christen de kamer binnen die bruist en barst.
And he is shouting, praise the Lord, praise the Lord.
En hij roept, prijs de Heere, prijs de Heere.
Now you would think, that's so insensitive.
En jij denkt, dat is zo ongevoelig.
That's inappropriate.
Dat is ongepast.
You would never dream of speaking to a man in that position like this.
Jij zou het nooit in je hoofd halen om zo tegen deze man te spreken.
But that's exactly what Peter does.
Toch is dat precies wat Petrus doet.
Peter is writing to Christians who feel like strangers, exiles, suffering in a hostile world.
Petrus schrijft aan christenen die zich vreemdelingen en ballingen voelen in een vijandige wereld.
Some of them were slaves who were harshly beaten.
Sommige van hen waren slaven die hard werden geslagen.
Some were poor wives married to ungodly men living in a sex-saturated culture.
Sommige waren arme vrouwen die getrouwd waren met goddeloze mannen die leefden in een cultuur die verzadigd was van seks.
And there were men with wives who were enslaved to pagan worship and superstition.
En er waren mannen getrouwd met vrouwen die in de slavernij zaten van heidens aanbidding en bijgeloof.
And Nero was on the throne.
En Nero, die was de keizer.
The emperor would soon turn on them.
De keizer die zou zich snel tegen hen keren.
He would cover some of them in animal skins and throw them to the wild animals for entertainment.
Sommige van hen zullen worden bedekt met dierenhuiden en naar wilde dieren worden gegooid.
He would dip others in tar and set them alight to decorate his gardens.
Sommige zullen in teer worden gedoopt en in brand worden gestoken om Nero's tuin te versieren.
And in comes bubbly Peter.
En daar komt de enthousiaste Petrus.
And he says to these people, blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ.
En die zegt, gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus.
And I wonder, Peter, how can you be so bold?
En ik vraag me af, Petrus, hoe kun je zo vrijpostig zijn?
How can you be so insensitive?
Hoe kun je zo ongevoelig zijn?
And Peter says to us, how can you be so forgetful?
En Petrus zegt tegen ons, hoe kun jij zo vergeetachtig zijn?
If you want to survive life as a Christian in a hostile world.
Als je wilt weten hoe je als christen kunt overleven in een vijandige wereld.
I need to remind you of all that is yours.
Laat me je dan herinneren aan alles wat van jou is.
And you will then find yourself joining me to proclaim praise the Lord.
En je zult merken dat je samen met mij zult uitroepen, prijs de Heer.
And so friends, in our trials and testing, we can be sure that we can praise the Lord.
En dus vrienden, in onze beproevingen kunnen we God prijzen.
And there are three reasons from this passage.
En er zijn drie redenen daarvoor vanuit dit schriftgedeelte.
We can praise God because number one, we have a living hope.
We kunnen God prijzen omdat in de eerste plaats we een levende hoop hebben.
In verse 1, Peter calls these Christians elect.
In het eerste vers heeft Petrus de christenen uitverkorenen genoemd.
And in verse 2 he says, according to the foreknowledge of God the Father.
En in vers 2, volgens de voorkennis van God de Vader.
Now Peter's not trying to squeeze in this doctrine into his letter with no relevance to the lives of these hurting Christians.
Petrus probeert niet een bepaalde leer in zijn brief op te dringen die geen relevantie heeft voor het leven van deze lijdende christenen.
No, he's reminding them of a necessary and important truth.
Nee, hij herinnert eraan een hele belangrijke waarheid.
He wants them to remember that their names are written in the Lamb's Book of Life.
Hij herinnert hun eraan dat hun namen zijn geschreven in het boek van des levens van het Lam.
And no one can go into God's hard drives and wipe them clean.
En niemand kan in Gods harde schijven komen en ze uitwissen.
There is no trial, no difficulty, no demon, nothing.
Er is geen beproeving, geen moeilijkheid, geen demonen, niets.
They can never be removed.
Ze kunnen nooit verwijderd worden.
And you see how that's comforting to the believer.
En je kunt zien hoe dat troostend is voor de gelovigen.
Before the foundation of the world, God set his love on us.
Voor de grondlegging van de wereld had God zijn liefde op ons gesteld.
And that is so reassuring.
En dat is zo geruststellend.
And here is the same truth repeated in verse 3.
En hier staat dezelfde waarheid ook weer in vers 3.
Go ahead, brother. Verse 3.
Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Die ons, overeenkomstig zijn grote barmhartigheid, opnieuw geboren deed worden tot een levende hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de doden.
So God has caused us to be born again.
Dus het is God die ervoor heeft gezorgd dat we opnieuw geboren zouden worden.
Now what does that mean to be born again?
Nou, wat betekent dat om wedergeboren te worden?
Turn with me in your Bibles to the Gospel of John.
Staat u met mij mee naar het Evangelie van Johannes.
John chapter 3.
Johannes hoofdstuk 3.
Here Nicodemus comes to Jesus at night time.
Hier komt Nicodemus naar de Heer Jezus toe s'avonds.
He's one of the leading Pharisees.
Hij was een van de voornaamste Farizeeën.
The Pharisees were the experts in the law of God.
De Farizeeën waren de kenners van de wet van God.
And the ordinary people believed there could be no one better than a Pharisee.
En de gewone mensen die dachten dat er niemand beter kon zijn dan een Farizeeër.
In their eyes, they were the most righteous people who ever lived.
In hun ogen waren het de meest rechtvaardige mensen die ooit hadden geleefd.
And in verse 10, Christ calls Nicodemus the teacher of Israel.
En in vers 10 noemt de Heer Jezus Nicodemus de leraar van Israël.
He's not just a Pharisee, but the teacher.
Hij is niet zomaar een Farizeeër, maar hij is de leraar.
And he comes to find out more about Jesus Christ.
En hij komt om meer te leren over Jezus Christus.
And our Lord begins to speak about the soul of Nicodemus.
En de Heer begint om te spreken over de ziel van Nicodemus.
So John chapter 3 verse 3.
Johannes 3 vers 3. Jezus antwoordde en zei tegen hem: voorwaar, voorwaar, ik zeg u, als iemand niet opnieuw geboren wordt, kan hij het koninkrijk van God niet zien.
Now Nicodemus, the teacher, is confused. Will you read verse 4?
Ja, Nicodemus is in de war. Vers 4. Nicodemus zei tegen hem: hoe kan een mens geboren worden als hij oud is? Hij kan toch niet voor de tweede keer in de buik van zijn moeder ingaan en geboren worden?
And Jesus answers him in verse 5.
En Jezus antwoordt hem in vers 5. Jezus antwoordde: voorwaar, ik zeg u, als iemand niet geboren wordt uit water en geest, kan hij het koninkrijk van God niet binnengaan.
Nicodemus, your first birth is not enough.
Nicodemus, jouw eerste geboorte is niet voldoende.
You received physical life in this world by that birth.
Je hebt het fysieke, lichamelijke leven ontvangen door die geboorte.
But your soul is dead.
Maar je ziel is dood.
You need life there.
Daar heb je leven nodig.
And you need another birth.
En je hebt nog een geboorte nodig.
A second birth.
Een tweede geboorte.
To bring life to your soul.
Om leven in je ziel te brengen.
And do you see what our Lord is saying?
En ziet u wat onze Heer daar zegt?
If you are not a Christian today, you're spiritually dead.
Als je vandaag de dag geen christen bent, ben je geestelijk dood.
Even if you live as righteously as Nicodemus did.
Zelfs als je zo rechtvaardig leeft als Nicodemus.
You can have that and still have no life in your soul.
Je kunt dat allemaal hebben en toch geen leven in je ziel hebben.
You can be the teacher of Israel and still not know the way to God.
Je kunt de leraar van Israël zijn en toch de weg naar God niet kennen.
And Jesus says, I am the answer to that problem, that spiritual death.
En Jezus zegt, ik ben het antwoord op dat probleem, die geestelijke dood.
You need a second birth to give life to your soul, because unless a man is born again.
Je hebt een tweede geboorte nodig om leven aan je ziel te geven, want zonder dat iemand wederom geboren wordt,
he cannot enter the kingdom of heaven.
Kan hij het koninkrijk der hemelen niet binnengaan.
Now where does that birth come from?
En waar komt deze geboorte vandaan?
Go back to 1 Peter and look at verse 3. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ. According to his great mercy, he has caused us to be born again.
We laten even terug naar Petrus. En dan in vers 3 staat: geprezen zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus. Die ons overeenkomstig zijn grote barmhartigheid opnieuw geboren deed worden tot een levende hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de doden.
God causes the new birth.
God is de oorzaak van de nieuwe geboorte.
But we are dead and we don't want God, and God reaches down and touches us to bring new life to our souls.
Wij zijn dood en willen God niet. En God reikt naar beneden en raakt ons aan om nieuw leven in onze ziel te brengen.
And how does he do that?
En hoe doet hij dat?
By connecting us to the resurrection power of the Lord Jesus Christ.
Door ons te verbinden met de opstandingskracht van de Heer Jezus Christus.
In vers 3,
daar lezen we dat hij ons dus opnieuw geboren deed worden tot een levende hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de doden.
So God sent his son to take our place.
Dus God zond zijn zoon om onze plaats in te nemen.
He came as our representative.
Hij kwam als onze vertegenwoordiger.
He took our nature and responsibility for who we are and what we have done.
Hij nam onze natuur aan en de verantwoordelijkheid op zich voor wie we zijn en wat we gedaan hebben.
So he was taking our sin to himself.
Dus hij nam onze zonde op zichzelf.
And on the cross he bears what sin deserves.
En aan het kruis draagt hij wat de zonde verdient.
Death.
De dood.
At the cross God takes the sin of all who will believe.
Aan het kruis nam God de zonde op zich van een ieder die wil geloven.
And he compresses it into the soul of the Lord Jesus Christ.
En drukt die samen in de ziel van onze Heer Jezus Christus.
And the Lord punishes him as if he were guilty.
En God strafte de Heer Jezus alsof hij schuldig was.
Although he had never sinned himself.
Ook al had hij zelf nooit gezondigd.
He dies our death to pay our debt.
Hij stierf onze dood om onze schuld te betalen.
But death couldn't hold him as a prisoner.
Maar de dood kon hem niet gevangen houden.
Because Jesus had paid the debt in full.
Omdat Jezus de hele straf, de hele schuld heeft betaald.
And so he had to be raised to life.
En hij werd dus tot leven gewekt.
And now God comes with grace.
En nu komt God met genade.
And with power like a spiritual defibrillator.
En met kracht als een geestelijke defibrillator.
And he sends that power of spiritual life into our hearts.
En hij zendt die kracht van het geestelijke leven in onze harten.
And we are born again.
En we worden opnieuw geboren.
And with this new life we trust in God.
En met het nieuwe leven vertrouwen we op God.
And we turn from our sins.
En draaien we ons weg van onze zonden.
Now why would God do this?
En waarom zou God dit doen?
Why would God be willing to pay such a price like this?
Waarom zou God bereid zijn om zo'n prijs als dit te betalen?
According to his great mercy.
Naar zijn grote barmhartigheid.
His heart is big with mercy.
Zijn hart is vol barmhartigheid.
It's like the Niagara Falls. He pours his mercy out in abundance.
Net als de Niagara watervallen stort de Heer ook zijn barmhartigheid uit in overvloed.
And he fills us with a living hope.
En vervult hij ons met de levende hoop.
And if you're a Christian this morning, this is your living hope.
En als je hier vanmorgen als christen bent, dan is dit jouw hoop.
Not a dead hope.
Geen dode hoop.
A living one.
Een levende hoop.
It's a hope that has a heartbeat.
Het is een hoop met een hartslag.
A hope that has a pulse.
Een hoop die een hartslag heeft.
In Christ we have a living hope.
In Christus hebben we een levende hoop.
You remember when Jesus stood at the grave of Lazarus?
Weet je, toen onze Heer Jezus bij het graf van Lazarus stond.
And he proclaimed, I am the resurrection and the life. Whoever believes in me will live, even though he dies.
Toen zei hij, ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft zal leven, ook al was hij gestorven.
Friends, one day a doctor might pronounce you dead when you take your last breath.
Vrienden, op een dag kan een dokter je dood verklaren, terwijl je je laatste adem uitblaast.
But it won't really be true.
Maar het zal niet echt waar zijn.
Because the grave for you will just be the front door into the Father's house where he will welcome you inside.
Want het graf zal voor u slechts de voordeur zijn naar het huis van de Vader, waar je binnen verwelkomd zult worden.
But if you don't know Jesus Christ, you can't have this hope.
Maar als je Jezus Christus niet kent, dan kun je deze hoop ook niet hebben.
But if you come today trusting in him,
maar als je vandaag komt en vertrouwt op hem,
you will find you have the new birth that leads to living hope.
Dan zul je merken dat je de nieuwe geboorte zult ontvangen die leidt tot een levende hoop.
Have you experienced that?
Heeft u dat ervaren?
It will never come by good behavior.
Het komt nooit door goed gedrag.
It doesn't come through a good life.
Het komt niet door een goed leven te leven.
It doesn't come by trying harder.
Het komt niet door hard je best te doen.
It's a new birth you need.
Het is een wedergeboorte die je nodig hebt.
And without it you will never see the kingdom of God.
En zonder die geboorte zul je het koninkrijk van God nooit zien.
We have a living hope.
Wij hebben een levende hoop.
Secondly, we have a lasting inheritance.
In de tweede plaats hebben we een blijvende erfenis.
Verse 4.
Vers 4. Tot een onvergankelijke, onbevlekte en onverwelkbare erfenis die in de hemelen bewaard wordt voor u.
This inheritance is always fresh.
Deze erfenis is altijd vers.
The word imperishable carries the idea of something that will never rot.
Het woord onvergankelijk draagt het idee in zich van iets dat nooit zal bederven.
A few weeks ago I was hungry and went to the cupboard to make a sandwich.
Een paar weken geleden toen had ik honger en ik ging naar de kast om een boterham te pakken.
And I pulled out the bread, but it was full of blue fuzzy mold.
Maar toen ik het brood opende, toen zat het helemaal vol en onder de blauwe schade, harige schimmel.
Do you think I ate it?
Denk je dat ik het op heb gegeten?
It was no good.
Het was niet goed.
It went into the bin.
Het ging dus zo de vuilnisbak in.
Peter says, our inheritance in heaven is not like that.
Petrus zegt, onze erfenis in de hemel is niet zo.
It's always fresh.
Het is altijd vers.
It never molds.
Het schimmelt nooit.
It never rots.
Verrot nooit.
It's imperishable.
Hij is onvergankelijk.
And it's always clean.
En hij is altijd schoon.
Peter calls it undefiled.
Petrus noemt het onbesmet.
And that word speaks of something which is ritually clean.
Dat is een woord dat spreekt over iets dat ritueel schoon is.
This is something clean enough to come into the presence of God.
Schoon genoeg om in de aanwezigheid van God te komen.
So your inheritance is always clean.
Dus je hebt een erfenis die altijd rein is.
Although we think wrong thoughts and say wrong words.
Ook al denken we verkeerde gedachten of zeggen we verkeerde woorden.
Our inheritance cannot be corrupted by those thoughts and those words.
Onze erfenis kan niet worden aangetast door die gedachten en die woorden.
Because this inheritance is not connected to your righteousness.
Want deze erfenis is niet verbonden met jouw gerechtigheid.
But it's connected to the righteousness of another.
Maar het is verbonden met de gerechtigheid van een ander.
It's been purchased for you by the righteousness of the Lord Jesus.
Het is gekocht voor u door de gerechtigheid van de Heer Jezus.
So it's always fresh, it never rots.
Dus het is altijd vers, het bederft nooit.
It's always clean, it never gets dirty.
Hij is altijd schoon, hij is nooit vuil.
And it's always new.
En hij is altijd nieuw.
Peter says it will never fade away.
Petrus zegt dat deze erfenis nooit zal vergaan.
The word in verse 4 is unfading.
Het woord wat gebruikt wordt in vers 4 is onverwelkelijk.
This is something that will never grow old.
Het is iets wat nooit oud zal worden.
I was preaching in another church a few months ago in Ireland.
Ik preekte pas geleden, een paar maanden geleden, in een kerk in Ierland.
And when I got into the car, I heard a rip.
En toen ik in de auto stapte, hoorde ik een scheur.
And I had a rip all the way along my sleeve of the shirt.
En de overhemd van mijn mouw van mijn overhemd was helemaal gescheurd.
I know what you're thinking. It must be because I'm so muscly.
Ik weet wat u nu denkt. Dat komt omdat ik zoveel spieren heb.
Well, you can tell that's not true.
Maar je kunt wel zien dat dat niet waar is.
The shirt ripped because it's old.
Het shirt dat scheurde omdat het oud is.
And I was surprised.
En ik was verbaasd.
But I shouldn't have been.
Maar dat had niet gehoeven.
Because this happens in life.
Want dat gebeurt in het leven.
Things grow old and tear and wear down.
Dingen worden oud en ze scheuren en ze verwelken.
But Peter says you have an inheritance in heaven that cannot grow old.
Maar Petrus zegt dat je een erfenis hebt die niet oud kan worden.
It's in a place where moth cannot eat it.
En een plaats waar de motten het niet kunnen opeten.
And rust cannot corrode it.
Roest het niet kan aantasten.
And thieves cannot break in and steal it.
En de dieven niet kunnen inbreken en het stelen.
It's always fresh, always clean, always new.
Het is altijd vers, altijd schoon, altijd nieuw.
And it's never lost.
En het gaat nooit verloren.
I'm sure you know Christians who are full of worry.
Sommige christenen, en die zult u ook kennen, die zitten vol van zorgen.
And I have been like this.
En ik heb dat ook.
Sometimes Christians worry, will I somehow not make it to heaven?
Soms dan maken christenen zich zorgen, zal ik wel naar de hemel kunnen gaan?
And Peter says, stop worrying.
En Petrus zegt, stop met je zorgen te maken.
He says in verses 4 and 5.
Hij zegt in vers 4 en 5.
Your inheritance is kept in heaven for you, who by God's power are being guarded through faith for salvation, ready to be revealed in the last time.
Uw erfenis wordt in de hemel voor u bewaard. U die door Gods kracht, door het geloof, wordt bewaakt voor een zaligheid die gereed ligt om in de laatste tijd te worden geopenbaard.
When our girls learned to ride their bike,
toen onze meisjes leren fietsen,
I ran beside them until they learned how to keep their balance.
Liep ik naast ze totdat ze hun evenwicht hadden leren bewaren.
And I ran holding on to their coat.
En ik hield hun jas heel stevig vast.
So if they wobbled and the bike fell,
dus als ze wiebelden en de fiets omviel,
my daughters wouldn't.
Dan zouden mijn dochters niet omvallen.
They were held.
Ze werden vastgehouden.
They couldn't fall.
Ze konden niet vallen.
They were in my grip.
Ze waren in mijn grip.
And that's us with the Heavenly Father.
En dat is net als ons met onze hemelse Vader.
By faith we are clinging to Jesus Christ today.
Door het geloof klampen we ons vast aan Jezus Christus vandaag.
But more importantly, God the Father clings to us.
Maar nog belangrijker, God de Vader die houdt zich ook aan ons vast.
And that grip will never grow loose.
En die grip die zal nooit loslaten.
He is too strong.
Hij is te sterk.
Jesus said, "My sheep hear my voice and I give them eternal life." And they will never perish, and no one will snatch them out of my hand. And the Father who has given them to me is greater than all, and no one is able to snatch them out of the Father's hand.
Jezus zei, mijn schapen horen mijn stem, en ik geef ze het eeuwige leven. Ze zullen nooit verloren gaan, en niemand zal ze uit mijn hand rukken. Mijn Vader die ze mij gegeven heeft, is meer dan allen. En niemand is in staat om ze uit de hand van de Vader te rukken.
He keeps us in his hand through faith.
Hij houdt ons in zijn hand door het geloof.
And that's the picture.
En dat is het beeld.
This imperishable, undefiled, unfading inheritance is kept for you.
Deze onvergankelijke, onverderfelijke en onverwelkelijke erfenis wordt voor jou bewaard.
It's reserved for you.
Hij is voor jou gereserveerd.
It's interesting Peter would talk this way.
Het is interessant dat Petrus op deze manier spreekt.
Later in this letter he will talk about Satan who prowls like a lion seeking whom he might devour.
Later in de brief zal Petrus spreken over de Satan als een leeuw die rondgaat om te zien wie hij kan verslinden.
We have a vicious enemy who longs for our destruction.
We hebben een kwaadaardige vijand die uit is op onze ondergang.
And so sometimes we're tempted to say, will I ever make it to heaven?
En soms kunnen we de verleiding krijgen om te zeggen, zal ik ooit in de hemel komen?
It's too hard. It's too difficult. It's too much.
Het is te moeilijk. Het is onbereikbaar.
And Peter says what God has for you is imperishable.
En Petrus zegt wat God voor jou heeft is onvergankelijk.
Can't be destroyed.
Het kan nooit vernietigd worden.
It's undefiled. It can never be polluted.
Het is onbesmet. Het kan nooit vervuild worden.
It's unfading. It can never decay.
En het is onverwelkelijk. Het kan nooit vergaan.
And he will be your protection to keep you safe and bring you there.
En hij zal je bescherming zijn om je veilig te bewaren. En je daar te brengen.
You have beautiful weather here.
Je hebt prachtig weer hier.
In Ireland we don't see the blue skies.
In Ierland zien we de blauwe lucht niet.
In the summer it just means the rain is a little warmer.
In de zomer is het alleen dat de regen iets warmer is.
And the sky is always gray.
En de lucht is altijd grijs.
But when you get in an airplane, you pass through the gray skies.
Maar als je in een vliegtuig opstijgt, dan ga je door die grijze wolken heen.
And you can see the blue sky and sunshine.
En dan zie je de blauwe lucht en de zonneschijn.
It is there above Ireland.
Het is daar boven Ierland.
We just can't see it.
Maar we kunnen het gewoon niet zien.
Sometimes in life you feel so badly tested.
Soms kun je in het leven zo zwaar op de proef worden gesteld.
And you suffer long trials.
En je kunt lange beproevingen ondergaan.
And it feels like there's only gray clouds in your life.
En het voelt alsof er alleen maar grijze wolken in je leven zijn.
And it's hard to see God.
En het is moeilijk om God te zien.
But God is there.
Maar God is daar.
God is keeping you.
God houdt je vast.
And God will lead you through that difficulty.
En God zal je door die moeite heen helpen.
And he will lead you all the way through this hard life.
En hij zal je leiden door dit moeilijke leven heen.
He will see you through.
Hij zal je bewaren.
You might not be able to imagine how.
Je kunt je misschien niet voorstellen hoe.
But he is with you.
Maar hij is bij je.
He will guard you.
Hij zal je beschermen.
He will preserve you.
Hij zal je bewaren.
Your name is written in heaven.
Jouw naam staat geschreven in de hemel.
And a place is reserved for you.
En een plaats is daar gereserveerd voor u.
So we have a living hope.
Dus we hebben een levende hoop.
We have a lasting inheritance.
We hebben een blijvende erfenis.
And we have a persistent joy.
En we hebben een aanhoudende vreugde.
Look at verse 6.
Kijk naar vers 6. Daarin verheugt u zich, ook al wordt u nu voor een korte tijd, als het nodig is, bedroefd door allerlei verzoekingen.
The people were suffering various trials.
Deze mensen hadden met allerlei soorten van lijden te maken.
That might be like you today.
Dat zou ook u kunnen zijn vandaag.
You don't know what tomorrow will be like.
U weet niet wat de morgen zal brengen.
You don't know what next month will be like.
U weet niet wat de volgende maand zal brengen.
And maybe that's true in your church.
En misschien is dat zo in je gemeente.
Maybe it's true in your family.
Misschien in je gezin.
And maybe in your work.
En misschien op je werk.
But those trials don't define you.
Maar die beproevingen die definiëren jou niet.
As the people of God, we are defined by joy.
Als het volk van God worden we gedefinieerd door vreugde.
That's verse 7, 8 and 9.
Vers 7, 8 en 9. Opdat de beproeving van uw geloof, die van groter waarde is dan die van goud, dat vergaat en door het vuur beproefd wordt, mag blijken te zijn tot lof en eer en heerlijkheid bij de openbaring van Jezus Christus. Hoewel u hem niet gezien hebt, hebt u hem toch lief. Hoewel u hem nu niet ziet, maar gelooft, verheugt u zich met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde. En verkrijgt u het einddoel van uw geloof, namelijk de zaligheid van uw zielen.
In verse 6, Peter says our trials are for a little while.
In vers 6 zegt Petrus dat onze beproevingen een korte tijd zijn.
Soon our trials will disappear.
Weldra zullen onze beproevingen verdwijnen.
And we will see Christ face to face and never be tested ever again.
En zullen we van aangezicht tot aangezicht voor Christus staan om nooit meer beproefd te worden.
But until then, the trials we do face now will never be wasted.
Maar tot die tijd, de beproevingen die we nu moeten doorstaan, zullen niet voor niets zijn.
God uses them to purify our faith.
God gebruikt ze om ons geloof te zuiveren.
So you can lose everything like Job in the Old Testament.
Dus je kunt alles verliezen, zoals Job in het Oude Testament.
But you will never lose your faith and your inheritance.
Maar je zult nooit je geloof en je erfenis verliezen.
So the devil can come and take everything away.
Sorry.
The devil can come and take everything away.
De duivel die kan komen en alles wegnemen.
But he cannot touch your soul.
Maar hij kan je ziel niet aantasten.
Because you are held in the hands of the one who loves you.
Want je wordt gehouden in de handen van degene die van je houdt.
He sent his son to die for you.
Hij stuurde zijn zoon om voor jou te sterven.
And he removed your sin, your judgment and your curse.
En hij heeft je vloek, de zonde en het oordeel van je weggenomen.
And he has given you his blessing and love and a home in heaven.
En hij heeft je zijn zegeningen en liefde en een huis, een thuis in zijn hemel gegeven.
So we can have joy in the fiercest trial.
Dus we kunnen in de ergste beproevingen toch vreugde hebben.
Peter says in verse 7 that you may be tested by fire.
Petrus zegt in vers 7 dat je door vuur beproefd kan worden.
Imagine a bubbling pot in the fire where impure metals rise to the surface.
Stel je een pruttelende pot in het vuur voor waar de onzuivere metalen naar de oppervlakte komen.
And those impurities get scraped off by the metal worker who looks for pure gold.
En die onzuiverheden die worden eraf geschraapt door de metaalbewerker die is op zoek naar puur goud.
So you feel like you're in the furnace.
Dus je hebt het gevoel dat je in de oven zit.
But you remember your faith is precious to God.
Maar onthoud dat je geloof kostbaar is voor God.
In the furnace of suffering, God is at work.
In de oven van het lijden is God aan het werk.
And he is shaping your faith.
En hij is bezig om je geloof te vormen.
Because your faith has eternal value to him.
Want jouw geloof heeft eeuwigheidswaarde voor hem.
And so he uses that trial like a goldsmith to skim off the impurities in your life until he can see more of his face reflected in you.
Dus hij gebruikt die beproeving als een goudsmid die de onzuiverheden verwijdert uit ons leven totdat hij zijn gezicht in jouw leven ziet en wordt weerspiegeld.
So in your trial God is not asleep.
Dus in je beproeving slaapt God niet.
He has not forgotten you.
Hij is jou niet vergeten.
But he's working according to his plan.
Hij werkt volgens zijn plan.
Which is to make you like Jesus.
En dat is om jou te maken zoals Jezus.
These Christians saw great suffering.
Deze christenen zagen een ontzettend lijden.
But they also saw God.
Maar ze zagen ook God.
And they could see his hand at work.
En ze zagen zijn hand aan het werk.
So they could continue to love him, to trust him and rejoice in him.
En dus waren ze in staat om hem lief te hebben, hem te vertrouwen en zich te verblijden in hem.
So you can have tears in your eyes.
Misschien voel je tranen in je ogen.
But you will forever and always be in the hands of a loving heavenly father.
Maar je zult voor altijd en eeuwig in de handen zijn van een liefdevolle en hemelse vader.
You can know joy.
Je kunt vreugde kennen.
So those who have known the mercy of God have a living hope.
Dus zij die de barmhartigheid van God hebben gekend, hebben een levende hoop.
A lasting inheritance.
Een blijvende erfenis.
And a persistent joy.
En een aanhoudende vreugde.
Talking to Paul from Grace to You Europe.
Toen ik met Paul Mitchell sprak van Grace to You Europe,
he said that the church here has been through some difficulties.
Zei hij dat de gemeente hier door wat moeilijke omstandigheden is gegaan.
And I don't know the nature of those.
En ik weet niet precies wat dat inhoudt.
But I know this.
Maar dit weet ik wel.
God is with you.
God is met jullie.
And God will guard you.
En God zal jullie beschermen.
And God will lead you through.
En God zal jullie er doorheen leiden.
All while he fills your heart with joy.
En ondertussen zal hij jullie harten met vreugde vervullen.
But if you don't know him,
maar als je hem niet kent,
you need the Lord Jesus.
Dan heb je de Heer Jezus nodig.
I'm going to finish with a story.
Ik ga afsluiten met een verhaal.
Years ago, a team of mountain climbers were on the Swiss Alps.
Jaren geleden was er een team bergbeklimmers op de Zwitserse Alpen.
And one man lost his footing and he slipped over the ledge.
Eén man verloor zijn grip en hij slipte over de rand.
And the climbers were all joined together by rope.
En de klimmers die zaten allemaal aan elkaar vast met een touw.
So the next two were dragged after him.
Dus de volgende twee die werden achter hem aangesleurd.
Now the other men further up could see this and prepared themselves for the shock.
Dus de andere mannen die dit zagen gebeuren, die konden dit zien en zich klaarmaken voor de schok.
But when the rope reached its full length,
maar toen de touw het volle lengte had gehaald,
it just snapped.
Toen brak het.
The climbers saw their friends fall to their death.
De klimmers zagen hun vrienden dodelijk naar beneden vallen.
For 30 minutes they couldn't move.
30 minuten lang konden ze niet bewegen.
They were frozen with fear.
Ze waren bevroren met angst.
But eventually they climbed down.
Maar uiteindelijk begonnen ze naar beneden te klimmen.
And hours later they arrived in Zermatt.
En uren later kwamen ze aan in Zermatt.
And when they examined the rope to see why it had failed.
En toen ze het touw onderzochten om te zien waarom het had gefaald.
They were shocked.
Werden ze geschokt.
True alpine rope, club rope, has a red strand that runs right through the middle of it.
Echt alpine club touw heeft een rode draad die door het midden ervan loopt.
But this rope didn't.
Maar dit touw had het niet.
It was a weak substitute.
Het was een zwak surrogaat.
It looked good.
Het zag er mooi uit.
But it failed.
Maar het faalde.
And if your faith is like that rope.
En als je geloof is zoals dat touw.
If you're putting your faith in yourself.
Als je geloof in jezelf is.
Or your good life.
Of je goede leven.
Or the family you live in.
Of de familie waar je in leeft.
One day it will snap and you will perish.
Dan zal het op een dag knappen en dan zul je vergaan.
But if your faith is in Jesus Christ through the mercy of God.
Maar als je geloof is in Jezus Christus door de genade van God.
Then no matter what you face.
Dan wat je ook zal tegenkomen, wat je ook zal ontmoeten.
You can join Peter in singing, "Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ."
Dan kun je samen met Petrus zingen, "Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus."
Amen.
Amen.
I'm going to pray. Can I pray in English? Thank you. Let's pray. Our Heavenly Father, we thank you for your rich love toward us. We are so undeserving. And yet, Father, you have in mercy given us this new birth, caused us to be born again. And you have brought us into a living hope and a lasting inheritance and filled us with persistent joy. Through life we face many trials and many difficulties in our church, in our families, in our workplace. Often we can be full of weakness and full of doubts, and we face the attack of Satan. But Father, you will never, never lose your grip on us. You will hold us to the very end. But Father, may you reignite our passion and our joy and our gladness in your presence by your word. Encourage us and cause us to glorify Jesus, for we long for this in Jesus' name. Amen. 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 Thank you.